En daar wil ik een klein stukje van delen vanmiddag. En dat is Genesis 26, dat staat ook op het lijstje misschien, misschien heb je dat gezien. Genesis 26, dat is uit de geschiedenis van Isaac. Het boek Genesis, daar wil ik graag mee beginnen, bestaat eigenlijk uit 7 geschiedenissen, 7 families... en laten 7 aspecten van leven met God zien. Dat is het hele boek. Dat begint met Adam, dat snapt iedereen, want dat is ongeveer de eerste die daar genoemd wordt. Een heel bijzonder leven, voor de zondeval, na de zondeval. Hoe dat ging om uit de hof te worden gezet en hoe dan te leven. Toen zijn er ook kinderen geboren, waaronder Abel en Kaïn. Dat is de tweede familie, Abel en Kaïn. En jullie weten allemaal misschien van vroeger, van zonderschool, van zelf lezen, dat het niet zo goed ging tussen die twee. Die hadden bonje, die hadden ruzie. Of het nu Palestijnen heet en Israël heet, dat laat ik nu even los. Of het nu Turkije heet en Europa, dat laat ik ook los. Of het nu Griekenland is en meneer Dijsselbloem, dat laat ik ook maar los. Je kunt alles invullen wat je wilt, maar dat leven van Abel en Kaïn, waarbij Kaïn Abel doodde, daar is er nu nog steeds. Daar zitten we nog mee. En dat is een beetje moeilijk, want wij willen dat eigenlijk niet. En toch zegt de Bijbel dat uit het hart van de mensen voortkomen van alles, maar ook haastig, vlug om bloed te vergieten. Nou, dat dus. Dat komt uit onszelf voort. Dus je kunt nu wel zeggen van die rare Kaïn, dat had hij nooit moeten doen en hoe had hij het in zijn hoofd en zo. Nou, het zit in jouw hoofd. Dus het is nog niet weg. Dat idee om verkeerd te gaan, om verkeerd te willen. Dat is de tweede. De derde familie die genoemd wordt is de familie van Noach. Die in die tijd iets moet zeggen van de Heere. Nog 120 jaar en dan gaat de Heere ingrijpen, want ik kan het niet langer uitstaan. Hij mocht een ark, een groot schip gereed maken en ieder die wilde kon in dat schip een plekje zoeken. Dat deden ze niet. Er waren uiteindelijk maar 8. Het was Noach zijn eigen gezin. Maar Noach moest vertellen. Hij moest vertellen, dit gaat zo niet door. Weer een aspect van leven. Hè? Aspect van leven Adam, een aspect van leven van Kaïn en Abel. Rekening houden dat dit bestaat gewoon, dit is er gewoon. Het is ook zo dat we moeten vertellen, van, en dit blijft niet zo, dit moet een keer stoppen. Dit gaat een keer tot een eind komen. En een reddingsboei uitgooien, en dat is over de ark praten, dat schip toen. Maar we hebben een keer een dominees gehad, daarbij Renen in de Rijn. En toen hebben we die teksten ook gehad en ook genoemd. Die ark van Noach, dat is een beeld voor nu. Zoals ook de doop je nu behoudt, die ark. Er is een mogelijkheid om niet in de maalstroom van oordeel, in het hele tumult van oordelen, van God gaat ingrijpen, terecht te komen en daar ten onder te gaan, is er een redmiddel. God heeft zelf een redmiddel gegeven. Ik kan het niet beter zeggen dan met het hele oude liedje van Scheepke onder Jezus hoede, met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Nou, je zou zeggen, dan gaat de hele meute, die gaat die ark binnen. Dat ding is gelijk vol met mensen. Nee dus. Dat is ook een vorm van leven. We leven in een tijd dat iedereen een beetje danst, bijna, of misschien wel ploetert, of met de ellebogen werkt, op de rand van ondergang. Maar er is wel een oplossing. En dat is die arke der verlossing. Dat is de Heer Jezus. Dat is Hij. Hij is de ark van behoud. Hij is het. En dat is zo'n schitterend. Dat is de derde geschiedenis. De vierde geschiedenis is de geschiedenis van Abraham. Dus na Noach, die overigens de eerste keer een altaar bouwde. Dat was de eerste altaar dat je in de Bijbel tegenkomt. Is Abraham geroepen uit, zeg maar, uit Irak. Ur der Chaldeeën, daar ongeveer vandaan, van vandaag. Misschien wel Mosul, waar het bijna kapot is. Nineveh van vroeger, dat is Mosul. U komt allemaal heel dichtbij als je de oude namen invult. Dan is het ineens de krant van nu. Hè? Dan is het alsof je het journaal ziet komen. Maar daar is Abraham vandaan gehaald. En Abraham heeft ook een vorm van leven laten zien. Namelijk dat hij hier nog wel is. Maar niet meer deel uit mag maken van die prut daar. En dat is eigenlijk met ons ook zo. Wij moeten een keer durven zeggen, ik hoor er niet meer bij. Ja, ik woon wel in Kesteren, of ik woon in Opheusden, of in Reden, of in Veenendaal. Maar mijn woonplaats, dat is daar waar de Heer Jezus is. Ik ben een kind van God. Ik heb een heel andere bestemming ook. We hebben dat in verbinding met de oom die overleden is gezegd met elkaar. Op weg naar het huis van de Vader. Abraham, hij was een vreemdeling en een bijwoner. Hij was een asielzoeker, zouden wij vandaag zeggen. En hij had nog geen verblijfsvergunning. Zo heet het vandaag. Maar het is precies hetzelfde. En nu heb je misschien een Nederlands paspoort om naar Turkije te gaan, om daar vakantie te vieren. Valt soms ook tegen, hebben we net gehoord. Misschien heb je nog wel iets, maar eigenlijk zou je dus durven en moeten zeggen, maar ik heb nog een paspoort. En dat is niet uitgegeven door de minister van Buitenlandse Zaken of door onze overheid, maar dat is uitgegeven door onze Heer Jezus zelf. En er is ook een liedje van, een hele oude, is uw paspoort getekend, o mens. Zonder het bloed van de Heer Jezus in je paspoort. Nou, dat is natuurlijk niet een boekje, maar dat is een boek. Dat is de Bijbel. Dit is je paspoort. Beetje lastig mee te nemen. En de douane meneer zal zeggen, zo, in welk hoofdstuk moet ik dan lezen? Ja, nou, ik zeg Genesis 26. Dat doen we vanmiddag. Abraham, twee, en dan volgen er nog een paar. En dat is Isaac, daar ga ik het vanmiddag over hebben. En dan komt Jacob nog en dan komt Jozef nog. Dan heb je dus, en dan eindigt het boek Genesis. Dat is het hele boek Genesis, samengevat in 7 geschiedenissen. Het is makkelijk hanteerbaar hoor, kun je het makkelijk hanteren, dus hou vast. En je hebt ongelooflijk veel profijt van deze indeling. En dan eindigt het Genesis boek met de regering van Jozef. Ik wil nog één stukje huiswerk meegeven, je hebt toch vakantie misschien. Of al gehad en ben je uitgerust om het nu toch wel te doen. Ik ga niet lesgeven. Ik wil ook niet overhoren. Maar die 7 families, die ik net alle 7 noemde, lopen parallel met 7 zendbrieven in Openbaring 2 en 3. Daar gaat het ook over leven, een heel bijzonder leven, maar dan als getuigenis van God op aarde. Dat is huiswerk. Dat is gewoon een keer, ga maar eens een keer broeten, ga maar eens een keer kijken. En als je er niet uitkomt, ik weet niet wanneer je weer kwam, dan vraag me. En anders mail je me maar, ik wil graag mijn mailadres geven. Je krijgt het antwoord. Nu het boek Exodus. Dat is een heel ander boek. In het boek Exodus begint het met een farao die Jozef niet gekend heeft. Dan zeg je, ja logisch, de man Jozef was overleden, dus... Nou, ze kenden elkaar daar heel goed in Egypte. Ik weet niet of je ooit in Egypte geweest bent en de piramides gezien hebt. Nou, voor elke beetje koning of halve koning of een kwart koning werd een piramide opgericht. Weet je, zo'n ding. En met een paar leeuwen ervoor of een paar sfinxen ervoor. Dat is zo. Dus je kunt nooit veronderstellen dat die farao niet van Jozef zou hebben gehoord. Dat wel. Dat had hij absoluut. Maar er komt nu een farao die met die gedachte van die man van toen, die redder van de wereld, zo werd hij genoemd, daar willen ze niet meer mee rekenen. Dat is het punt. Ze hebben er wel van gehoord, maar ze willen er niks mee. Dat is een farao die Jozef niet gekend heeft. En dan is de onderdrukking daar. Als je dat niet wilt, dan krijg je weer Abel en Kain gedrag. Nou, je ziet het daar. De een maakt de ander dood. En dat ging hard. Met name een jongetje. Totdat het jongetje, sorry hoor, kwam. En toen wilden ze hem doodmaken, precies hetzelfde. Toen was het Nieuwe Testament ineens gekomen. Weet je wel, dat Herodes, de kindermoord in Bethlehem, alleen maar jongetjes. Exact hetzelfde, een kopie van wat er ooit in de tijd van Mozes is gebeurd. Nu in het Nieuwe Testament. Het jongetje is de Heer Jezus, is niemand anders. Dat is die arke der verlossing, dat is de redding van de Heere. Zo heet hij ook, Jezus, Yeshua, redding van de Heere. Dat is zijn naam, notabene. De verlosser, de redder. De redder van de wereld. En in die periode van Exodus gebeurt er van alles. Er is onderdrukking geweest en God heeft ze uit Egypte gestuurd en gedrukt en geperst. En in de richting van het beloofde land gestuurd. En nu gaan we dus daarvan een stukje lezen. Dat is dus Exodus, maar uit Genesis. Genesis 26. Maar ik wil je over Isaac iets vertellen. Ook aan een getrouwd stel. Ja, gefeliciteerd. Ze doen soms alles zonder te vragen of het wel mag van mij. Of zo. Dan zeggen ze nergens meer wat van aan. Is wel zo. Gefeliciteerd. 26. Ik ga niet alles lezen met u. Ik hoop dat je dat thuis een keer doet. Als je echt zin hebt om een bijzonder verhaal te lezen, dan moet je dat maar eens doen. Isaac ging in elk geval de fout maken die zijn vader Abraham ook al had gemaakt. Abraham is een keer naar Egypte gegaan. En toen heeft hij gezegd dat Sara zijn zusje was. Dat kwam hem beter uit, want hij denkt, dan pakken ze mij niet. Dan pakken ze haar alleen. Dat is een beetje raar, dat is een beetje nare van Abraham, vind ik hoor. Ja, dat is bijna hetzelfde als wat je nu misschien in een soort ja, nare grap hoort. Ik weet niet of ik het wel mag zeggen van de heren, maar de vraag namelijk waarom mensen in een bepaalde streek hun vrouw altijd voorop laten lopen. Nou, niet omdat ze zo beleefd zijn, maar het antwoord was om de bermbommen. Dat is een hele nare, hè? Maar Abraham deed het ook. Dat wou ik er aan mee zeggen. En Abraham moest daarvan terugkomen. Maar zijn zoon Isaac doet precies hetzelfde. Ja. Wat de ouderen zingen, dat piepen de jongen. Een oud spreekwoord uit Nederland. Isaac zegt dat Rebecca niet zijn vrouw is, maar zijn zusje. Die zegt precies hetzelfde. En dat is heel naar. En dat bekomt hem ook niet goed, dat gaat verkeerd aflopen. Hij woonde toen in het land van de Filistijnen, Gerar. En dan moet hij met het water voor de dokter, dan moet hij zeggen van, nou, ze is mijn vrouw. Dus want die koning van Gerar had gezien dat hij met zijn vrouw aan het minnekozen was, staat in deze vertaling. Nou, dat is een mooie uitdrukking voor knuffelen of zo. Of, nou ja, vul maar wat in, maar het is er wel. En dit is je zusje helemaal niet. Dit is je vrouw. Zo doe je niet met je zusje. Isaac zegt, sorry. Hij gaat er weer weg. En dan moet hij terug. Hij wordt teruggeperst. Hij wordt teruggestuurd naar het land van Abraham. Waar Abraham de beloften kreeg van dit gebied. Dat zal ik je geven. Dit zullen je nazaten gaan bezitten. En hij wordt terug. Nu gaan we lezen. Vers 15. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, 15. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech, dat was die koning van de Filistijnen, van Gera, tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Met andere woorden, eigenlijk zijn we je liever kwijt dan rijk. Je moet maar zien dat je weggaat. Toen ging Isaac vandaar weg. Hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gera. Dat is nog vlakbij Gera dus, maar een soort vallei. En daar bleef hij wonen. Ook nog. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op, die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden, met aarde dus. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. De herders van de Filistijnen, de herders van Gera, van die Abimelech, kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Esek, omdat ze ruzie met hem gemaakt hebben. Nou, Esek, dat staat in deze vertaling, betekent gewoon ruzie, twist, ruzie, gedoe. En dan 21, vervolgens groeven ze een andere put Maar zij kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hem de naam Sitna. Tegenstreving betekent dat geloof ik letterlijk. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put. En daarover kregen ze geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth. De Heere heeft ruimte gemaakt. Want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Hij vertrok vandaar naar Berseba. De Heere verscheen hem in de nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Tot zover de tekst. Het is een boeiend verhaal, als je van geschiedenis houdt zeker. Maar anders, het is gewoon nog boeiend om te lezen. Hij had zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. Isaac is niet goed gegaan, heeft ook niet goed gehandeld. En dan gebeurt dit allemaal, achter elkaar. Het jaar 2017... wordt niet door iedereen gezien als een heel bijzonder jaar, maar in de reformatorische kringen is dat zeker wel zo. Want 1517, Luther, 500 jaar voor vandaag, die stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. Met Luther en met Calvijn en Zwingli en John Knox en nog een paar is de reformatie begonnen. En ze hebben in elk geval een heel bijzonder ding gedaan. Ik hoop dat u het nu wilt pakken. Dit verhaal van Genesis 26. Ze hebben toen de putten weer opengebroken die bijna eeuwen dichtgestopt waren met aarde. Aarde in de Bijbel is nooit hetzelfde als verkeerd gedrag. Is het menselijke, je carrière, je baan, je gezin misschien. Misschien wel je auto, misschien wel je droom, misschien wat je allemaal nog wilt. De menselijke dingen, de aardse dingen. Ja, brood op de plank, je kunt makkelijk praten, maar kom er maar rond, de aardse dingen. Filistijnen woonden destijds in het land waar Abrahams beloften lagen. En ze woonden er nog, in de Gaza-strook. Het woord Palestijn is notabene hetzelfde als Filistijn. Ik zeg niet dat de Palestijnen die daar nu wonen, dus Hamas en de club, dat nazaten zijn van deze koningen. Dat ga ik niet zeggen, dat gaat te ver. Maar ik ga wel zeggen dat ze er toen waren en dat ze er nu nog zijn. Want Gerar uit dit verhaal ligt notabene in dat gebied van de Gaza-strook. Zo noemen we dat vandaag. En dat lag er mooi aan de Middellandse Zee. En ze waren daar ook uit Egypte, notabene uit Kreta gekomen. Via Egypte zijn ze daar terechtgekomen ooit. En daarom worden ze ook wel eens Cretenzen genoemd daar. Daarom had David een lijfwacht, schrik niet, Kreti en de Pleti. U denkt zo dat het met de wc te maken heeft. Nou, die staat hier open en bloot, maar dat is een andere. Nee, maar gewoon, hij had een lijfwacht uit die gelederen. Daar had hij ze vandaan geplukt. Die zijn er altijd geweest. En die hebben continu strijd geleverd. Hier, later. Nou ja, denk maar aan Goliath, weet je wel. Eén voorbeeld, maar denk maar aan nog later, in de tijd van David, dat de put van Bethlehem, mag u wel eens naast deze putten leggen, bezet gebied was. De bron van Bethlehem was een bezet gebied door de Filistijnen. Die hadden toen al het beslag erop. Altijd zullen zij het volk van God belagen, bevechten. En ze zullen altijd de bronnen waaruit geput wordt, waaruit water voor voedsel en voor reiniging gehaald werd, dichtstoppen. Die willen niet dat je daarvan geniet, dat je daarvan profiteert. Dat is Filistijnen. Doen ze nog. Je mag best godsdienstig zijn, maar je mag het niet over die bron hebben. En dat is nu nog precies, maar dan ook precies hetzelfde. En ik vind ook dat we dat een keer moeten leren en durven leren. Want dat betekent ineens dat het verhaal niet zomaar een verhaal is, maar dat het verhaal te maken heeft met wat we nu nog steeds meemaken. Daarom is het profetisch. Dit hele boek is profetisch. Het is een profetisch vergezicht. Ook voor nu. Op wie de einden van de eeuwen, op ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Wat gebeurde er in 1517 en een paar jaar later? Nou, de bronnen gingen weer open. Als ik 5 keer het woord sola laat horen, wat denkt u dan? Aan messen, vorken, een soort bestek of zo? Dat bestaat, hè? Sola, pannen. Toch? Ja, ik hoor hem al. Dat zijn de 5 sola's. Dat is sola scriptura. Dat heb ik niet bedacht, dat hebben ze toen bedacht. Sola gratia. Sola fide. Solus, dat is een andere vorm en naamval. Solus Christus. En soli, dat is ook een andere naamvalsvorm. Soli Deo Gloria. Wat bedoelen ze daarmee? Dat zijn die 5 sola's. Nou, dat is het laten opborrelen van bronnen die tijden verstoppen. Je moet je voorstellen dat in de tijd van Luther niemand behalve een paar geestelijken een Bijbel hadden. Mocht niet. Was een verboden boek. Stond op de index. Mocht je niet lezen. Sola scriptura. Wat zeggen ze nu in de tijd van Luther? Alleen de schrift. Bam, alle zand uit die put. Die sola put. Zullen we zeggen, is dat helemaal dicht. Dicht gestopt met aarde. Niet met verkeerde, met zondige, maar met... Ja, dat snapt het gewone volk niet. Daar moet je ze niet in willen meenemen. Dat wordt alleen maar gedoe. Daar gaan ze alleen maar democratische belangen voor opzetten. Daar gaan ze alleen maar verhalen vertellen. Nee, dat doen wij wel, zei de leiding. Maar de aarde van die put moest eruit. Is er ook uitgekomen. De Statenvertaling is ontstaan in die tijd. Iets later natuurlijk, maar goed, toch wel als gevolg van. Als gevolg van wat we nu de reformatie noemen. Sola gratia, ja. Alleen genade betekent dat. Dat woord sola is alleen, solist hebben we nog. Hè? Solist is ook een Einzelgänger. Muziek of niet, maar het is zo. Maar sola gratia betekent alleen genade. Nou, dat is in die tijd, het was niet alleen genade. Je moest het namelijk ook betalen. Je moest er wat voor doen. Werkheiliging. Je kon niet zomaar in de hemel komen. Nee, daar moest je flink voor. Als het geld in het kistje klinkt, misschien ken je het verhaal van die meneer Tesla, die aflaten, die een soort aflaat verkocht vroeger. En die zei, als je meehelpt aan het bouwen van de Sint-Pieterskerk in Rome, want daar ging het toen om, notabene, waar duizenden, miljoenen bezoekers komen, waar ze in de rij staan om binnen te komen. Ik ook. Die hebben ze toen betaald, met hun aflaatgeld, met het geld. En die meneer Tessel zei, als het geld in het kistje klinkt, dan kom je in de hemel, hoor. Dan kom je in de hemel. Nou, dat is vandaag nog zo. Als je maar dit doet en dat doet, dan kom je in de hemel. Dan red je het wel. Nou, zo jongen kan toch niet verloren zijn. Altijd met een Rode Kruisbus gerammeld, langs de deuren. En dan, dat zit goed. Dat zit helemaal goed. Dan zit je gebeiteld. Sola gratia. Nee, zeiden ze, het is alleen uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf, het is een geschenk van God, zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament. Uit genade. Mijn lieve gezien, dat heb ik 100 keer gezegd, ik weet niet waarom Gods genade aan mij wordt betoond, of werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Genade, alleen genade. Sola scriptura. Ook zo'n sola. De derde. Dat is alleen de schrift. Sola weer alleen de schrift. Dus niet wat de kerk erbij gezegd heeft, wat in de kerkelijke decreten staat, of wat ze allemaal erbij bedacht hebben, maar alleen de schrift. En gelukkig. Alleen de Bijbel, niks erbij, alleen de schrift. Nou, ik ben de reformatoren nog dankbaar dat ze die put toen weer opengekregen hebben. Dat is toch schitterend? Solus Christus. geen enkele andere weg tot zaligheid dan door het geloof in die